Onze hulp is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 4, het vierde vers. Ge hebt met hart meer vreugd gegeven dan anderen smaken in een tijd. Psalm 4, we zingen het vierde vers. Onze schriftlezing is uit het boek Hooglied, daarvan hoofdstuk 2, we lezen vers 3 tot en met 17. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen wij Psalm 18, daarvan vers 8, ieder zeggen in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige. Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Schriftlezing werd u genoemd, Hooglied 2 vanaf vers 3 tot en met het einde. Als een appelboom onder de bomen van het woud, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder, en zijn vrucht is voor mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gij lieden mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, want ik ben ziek van liefde. Zijn rechterhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Dat is de stem van mijn liefste, zie hem. Hij komt, springend op de bergen, huppelend op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp van de herten. Zie, hij staat achter onze muur, kijkend uit de vensters, blinkend uit de tralies. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij. De plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt. En de stem van de tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijnde in de kloven der steenrots. In het verborgen van een steile plaats, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vangt gij lieden voor ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is van mij en ik ben van hem die wijdt onder de leliën, totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Keer om, mijn liefste, word gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Bet-Er. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zingen uit Psalm 145. We zingen het tweede, ook het derde vers. Ik zal u, Heer, die ik mijn koning noemde, luister van uw majesteit en roem verbreiden. En ook het derde vers, we zullen uit de volheid van het gemoed, terugdenkend aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen samen met elkaar. Psalm 145, we zingen het tweede en ook het derde vers.
Thank you.
Gemeente, het schriftwoord dat ik u vanmiddag met de hulp van de Heere mag prediken, dat kunt u vinden in het gelezen gedeelte, Hooglied 2. Ons uitgangspunt is vers 3, hoofdstuk 2 van het boek Hooglied, het derde vers. Als een appelboom onder de bomen van het woud, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Als een appelboom in het bos. Daar willen we vanmiddag bij stilstaan. Stilstaan bij de appelboom. En letten op drie dingen. In de eerste plaats dat hij uniek is. Zo is er maar één. In de tweede plaats dat hij vol van schaduw is. En tenslotte dat hij heerlijk van vrucht is. Als een appelboom in het bos. Daar brengt Salomo, het boek Hooglied, de bruid ons vanmiddag. Als een appelboom. En dan worden er drie dingen over die appelboom gezegd. In de eerste plaats dat hij uniek is. Als een appelboom onder de bomen van het bos, van het woud, zo is mijn liefste onder de zonen. Onder alle andere mannen die ze zich kon voorstellen, is er maar één zoals hij. Onvergelijkbaar, alles overtreffend, uitnemend en uniek. Dat is ons eerste punt. Ons tweede, hij is vol van schaduw, want er staat, ik heb grote lust, een heel sterk verlangen naar zijn schaduw. En zit eronder. Dus het is ook iets wat vervuld wordt. En tenslotte, hij is heerlijk van vrucht. Zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Ons eerste punt. Deze appelboom is uniek. Vanmorgen is het heilig avondmaal bediend in het midden van de gemeente. Waarbij geproefd en gesmaakt mocht worden. Voor diegenen die mogen weten van hun deel te hebben aan Christus. Dat hij zelf en dat zijn vruchten zo goed zijn. Dat de Heere goed is. En het is nu de bruid die terugziet op wat geweest is. Het is nu de gemeente die terugziet op wat vanmorgen was. Het is nu de bruid als een beeld voor de bruidskerk van Christus die terug mag zien op wat de Heere gaf. Die antwoord mag geven op wat de Heere sprak. Hij maakte zichzelf bekend. En dat is wonderlijk. Als iemand zich aan je bekend maakt en wat hij dan zegt en wie hij is, alles overtreft. Dat het zo verwonderlijk is dat hij wilde omzien naar je. Dat er iemand dan aanbelde. En zei, je hebt zo lang naar me uitgezien, ik ben het. En dat je het niet voor kunt stellen hoe rijk en hoe heerlijk het is. Alsof een papa bij de oorlog in Oekraïne opeens bij zo'n gevlucht gezin terugkomt en aanbelt. Wat overtreft dat alles? En zo is die komst van Christus, nee, nog veel heerlijker. Dat heeft de bruid vanmorgen mogen horen in de kerk. Mogen proeven in de kerk. Dat heeft de bruid van Hooglied gehoord van Christus zelf, wie hij is. Ze heeft hem ontmoet en meer en heerlijker dan ooit over hem gesproken. Ze heeft hem mogen ontmoeten in zijn woord, in zijn inzettingen. Als het zo avondmaal geweest is, wat ben je dan rijk? Dan kun je begrijpen dat de bruid haar hart overloopt. De Heer kan op verschillende manieren het avondmaal hebben gegeven. Maar wat is dat een wonder als het zo mag zijn dat je vanuit die overvloed ook een verlangen hebt om antwoord te geven. Dat is vanmiddag een dienst van terugkijken. Dat heet nabetrachting. Daar zit iets in van betrachten, overdenken en kijken. Maar dan op zo'n manier dat je er helemaal bij bent. Zelf terugproeven, opnieuw de nasmaak proeven die tegelijk een voorsmaak is. Van een eeuwige overvloed en heerlijkheid. En dan geeft de bruid in ons tekstvers antwoord. op die bekendmaking van Christus, wie hij is. Een antwoord op hoe Christus haarzelf ziet met liefdeswoorden die hij sprak. Christus zei, je bent maar als een lelie onder de doornen. Ik weet wel hoe vol prikkeldraad je bent. Dat was jezelf een doorn, maar ik heb je tot een lelie gemaakt. Dat is mijn eigen werk. En nu ben je tussen die doornen en onder de doornen. Ze overwoekeren soms alles. Wat doet dat een pijn en een verdriet. Maar ik zie je wel. Je bent een lelie in de diepte onder de doornen. Je bent als een vriendin onder de dochteren. Ik heb je eruit gehaald. Je bent de mijne. En dan mag de bruid nu antwoorden. En dat doet ze net als de bruidegom. Met een beeld. De Bijbel is heel beeldend. Wij zeggen wel eens, we gaan van een woordcultuur naar een beeldcultuur. Dat is niet helemaal waar, want als je ziet hoe vol beelden de Bijbel is. Goed, het is wel waar. Je moet de beelden, die krijg je niet op een scherm. Je moet er wel over nadenken, maar het zijn toch beelden. Je kunt er naar kijken. Je kunt erover denken. Maar hooglied is vol met zulke beelden. En geeft daar woorden aan om erover na te denken. Ja, wie de Heer Jezus is. En de bruid zegt, ik kan het niet zeggen wie hij is, maar ik wil het toch proberen. En dan vergelijkt ze hem met een boom. Het is niet de eerste keer in de Bijbel dat er over een boom gesproken wordt. Bomen zijn heel belangrijk in de Bijbel. Ik hoorde dat jullie als gemeente ook een app hebben waarin je mag verwonderen over de wonderen van Gods schepping, die letters. Waar je iets van zijn grootheid in kunt zien. En waar je soms ook weer woorden van kunt maken. Dat is wat eigenlijk hier ook gebeurt. Dingen uit de natuur die in Gods woord gebruikt worden. Dat kan je overdenkingen geven. Wat is Gods schepping onmetelijk rijk? En dan is het opvallend dat bomen zo vaak in de Bijbel voorkomen. Bomen zijn belangrijk in de Bijbel. Je kunt zeggen vanaf het begin tot het eind. Vanaf het begin in Genesis 2. Als ze er geschapen zijn in Genesis 1, dan geeft de Heer er een hele belangrijke plek aan. Er zijn er twee in het midden van de hof, die hij wel in het bijzonder noemt. En van één ervan mag niet gegeten worden. Dat is de boom van kennis van goed en kwaad. En de andere boom is de boom van leven. En helemaal aan het eind van de Bijbel, in Openbaring, dan komt die boom van leven terug. En ertussen is er heel veel gebeurd. In Genesis 3 hebben wij het hek keihard dichtgegooid naar die boom van leven. We hebben ons leven verloren. Toen is het lijden gekomen. En de dood. Ook van het kwetsbaar. Waarvan wij mensen zeggen, dat heeft nog nooit iets verkeerds gedaan. Hoe kan dat nu gebeuren? En dat heeft alles te maken met Genesis 3, met onze keuze voor de dood en tegen de boom van het leven. En dan komt de boom van het leven in Openbaring weer terug, maar niet om te plagen, wel om te lokken. Maar bovenal om te troosten en te zegenen, want hoe kan dat? Er staat nog een boom, verschillende bomen staan tussen Genesis 2 en de barrière die we zelf hebben opgeworpen en Openbaring in. En in het bijzonder wel die boom die we noemen het vloekhout, Golgotha. Dat staat daartussen. En dat opent een stroom van zegen uit dat kruishout. Vloeiende en opspringende tot het in het eeuwige leven. En nu gaat de bruid daarover spreken. En hoe is dat? Als je een voorbeeld neemt van iets, om er iets over te vertellen. Het allerkrachtigste is dan een voorbeeld waar je veel verstand van hebt. En bij de bruid is dat helemaal het geval. Je kunt merken dat ze verstand van bomen heeft. Maar ook wel van zichzelf. Dat hebben we vanmorgen ook wel gezien. Ze weet heel goed dat die boom van Genesis 2 door ons verlaten is. Dat we er zelf afscheid van genomen hebben. Dat we zelf kozen, niet voor het leven, maar voor de dood. Wat ben je, oh een dwaas, wat kiest gij over dwaas? Voor het leven, de dood, en we hebben het toch gedaan. Die deur dichtgegooid. Dat dat weet ze. Maar hij zocht op. Hij maakte levend zwart. En toch aantrekkelijk. Toch liefelijk. Dat moet wel van God komen. Hij de eerste, hij constant. En hoe onzeker de bruid ook is in haar pas. Hoe wankelend in haar gangen. Toch is er die boom van leven die trekt. Als een magneet. Over die boom spreekt ze. Ze onderscheidt hem tussen alle andere bomen die je kunt voorstellen. Als een appelboom onder alle andere bomen. Zo is mijn liefste. Ze weet heel veel van bomen. Heel veel van zichzelf, maar ook heel veel van Christus. Dat heeft wel met elkaar te maken. Als je het boek, het catechisatieboek van Johannes Calvijn leest. Wat uitgegroeid is tot zijn institutie, maar het catechisatieboek is. Dan begint hij daar ook mee. Met kennis van jezelf. Wie je bent. Kennis van God, dat heeft ook met elkaar te maken. Hoe meer je van God kent, hoe meer je van jezelf kent. Onder God. Niet meer tegenover en opstaan tegen God van Genesis 3, maar onder God. En dan zien wat je mist zonder hem. Als je met de rug naar hem toe leeft. En als je honger naar hem krijgt, dan zegt Calvijn, dan krijg je ook honger naar iemand die jouw ziel redden en behouden kan en wil, de Heer Jezus Christus. En datzelfde patroon en datzelfde verlangen zie je hier bij de bruid. Ze weet wie God is. Ze weet wie ze zelf is. En door een onverklaarbaar wonder is ze eruit gehaald als een dochter onder al die andere dochters. En is ze getrokken, is ze de bruid van deze bruidegom. En hij is er één uit duizend, uit tienduizend. Zo is er maar één. Hij is uniek. Ze heeft kennis en verstand van die liefste. Een gezin houdt een moeder, houdt een vader van alle kinderen. Als het goed is van allemaal evenveel. Ieder kind is dan bijzonder. Wat je hebt mogen ontvangen van de Heer. Als het in ons midden is. Als het niet in ons midden is. Allemaal van de Heer ontvangen. Allemaal evenveel liefde. Dan kun je niet zomaar zeggen, dit kind is mijn liefste kind. Dat wil je ook dan niet zeggen. Als jij meer hebt mogen ontvangen. En hoe is het dan tussen man en vrouw? Kun je, ja, dan is het natuurlijk wel dat hij of zij de liefste is. En toch in een huwelijk, in een christelijk huwelijk, komt er toch één tussen. Zonder dat hij uit elkaar drijft. Maar dat gaat daar bovenuit. Zoals een man een keer tegen me zei. Toen zijn vrouw zo ingewonden mocht worden voor Christus. En toen hij tegen me zei, van binnen werd ik boos, want ik voelde, er is nu iemand anders die belangrijker is. Dat kan de Heere wegnemen, in heerlijkheid. Maar bij de bruid is dat van harte. Christus is de liefste wie ze heeft. En daarom vergelijkt ze hem met een boom die uniek is. Hoe was dat vanmorgen? Toen Christus zichzelf vergeleek met bloemen, deed hij dat niet om zichzelf te verheerlijken in de eerste plaats. Dan zouden we gekozen hebben voor zo'n alroosterberg tot maar. Hij vergeleek zich met een bloem. Ja, een bloem die je pas vindt als je bukt. En zo zien we hier iets van terug bij de bruid. Die heeft geleerd dat er iets bijzonders is met Christus. Hij is anders dan de bomen, maar dat zit niet in het bijzonder. In dat hij de allergrootste en hoogste en sterkste boom is. Er is iets anders. Wat hem zo wonderlijk voor haar maakt. Wat dan? Spurgeon in zijn verklaring bij Hooglied neemt ons mee op een reis door dat bos. Laten we het ook maar proberen. Dat heeft die bruid tenslotte ook gedaan. Die is op onderzoek gegaan bij de bomen van het bos. Je kunt ook zeggen in het leven. Ze is ook jong geweest. Geëxperimenteerd. Alles uitgeprobeerd. En waar zoek je het dan? Dan zoek je het bij een boom die het allerhoogst is. Is dat vanmiddag een oproep om daar maar te experimenteren? Nee. Iemand die hele dwaze dingen in zijn leven had gedaan, die zei een keer tegen me, dominee, wat je niet gedaan hebt, daar hoef je ook geen belijdenis van te doen. Naar de Here toe. En dan hoef je ook geen spijt en berouw van te hebben. Dat is wijsheid. Maar het kan intussen wel dat je het zoekt bij iets wat enorm indrukwekkend is. Neem nu in die oosterse bossen een ontzettend hoge den. Die ook bij ons wel groeit. Een edele den. Vinden we hem wel. We noemen hem ook wel met onderscheiding. Een ceder die ontzettend hoog is. En die heeft een groot voordeel. Hij heeft hele van onderuit breed uitwaaierende takken. Waar je ook onder kunt zitten. Dus hij heeft schaduw. Maar stel je nu voor. Dat je als bruid door dat bos bent gegaan. En al vroeg op pad bent. En aan een reis moet maken. En dat je moe bent. Maar dat niet alleen. Ook dorstig bent. En bovendien honger hebt. En dan zie je een boom op je weg. Je zoekt een boom die het beste voor je is. En dan neemt ze plek onder die ceder. En goed, het biedt wel schaduw, maar ze heeft zo'n dorst. En het water is al op en zo'n honger. En dat helpt haar niet. Oh, wat zijn wij dwaas. Dat wij het zoeken bij de hoge bomen van deze wereld. Formule 1 renners bijvoorbeeld. Of een politicus. Totdat we teleurgesteld in hem zijn. En dat kan hem niet anders als hij de plek van God inneemt. Of iemand niet in de wereld van de sport. Een Nederlands elftal dat in een land gaat werken waar duizenden dwangarbeiders keihard hebben moeten werken om een mensonterende omstandigheden. Als slaven en velen gestorven zijn. Waar de wereld dan gaat kijken naar die sporthelden. Kunnen die ons troosten? Kan een filmster ons troosten? Kunnen die idolen van deze wereld ons schaduw en rust geven? Dat is dwaasheid, zegt de bruid. Dat laat je leeg en arm en hongerig. Je kunt niet verder. Daar sterf je van. Dan maar verder. En als je dan in het goede seizoen bent, dan kun je een eik tegenkomen. Ook al andere bomen, maar ook eiken die vrucht geven. Dan ga je daar maar zitten. Schaduw en vrucht. Overal op de grond liggen van die eikels. En weet je, dan kun je daar van gaan proeven. Maar je bent geen varken. Varkens hebben daar genoeg aan. Die wroeten in de grond. En die eten varkensvoer. Jij toch niet? Kan dat? Kun je varkensvoer eten in deze wereld? Varkens zijn onrein. Wat onrein is, dat weet je wel. Dat maakt je vuil van binnen ook. Besmeurt je. En eventjes kan het vreugde geven. Maar je wordt er zo ziek van. Je kunt er niet van leven. Je verkommert erdoor. Je wordt er ziek van. Je sterft. Je bent zo vaak gewaarschuwd. En je hebt soms ook geprobeerd de strijd aan te gaan. Tegen die verborgen zonde. Het kan pornografie zijn. Het kunnen andere zonden zijn. Het kan ook het geld zijn wat ons in zijn macht heeft. Het is zo koud en zo leeg. En je probeert te worstelen, maar je redt het niet alleen. En je voelt het drijft me van God af. En hoe moet je verder? En het is de bruid die ook weet. Zo kan het niet. Zo kun je niet verder. Ik moet schaduw, ik moet vrucht hebben. Zo'n boom zoek ik. En dan is ze uiteindelijk zo moe. Ze wankelt, ze kan niet verder. En dan valt ze neer onder een doornstruik. En dan springt ze gauw weer op, want de doorns zijn ook op de grond gevallen. En doen zo'n pijn. Waar moet ze heen? Ach, zo vindt Christus haar. Als een lelie onder de doornen. Ach, zo mag ze heen geleid worden. Heen getrokken worden. Tot die ene boom die zijn schaduw en zijn vrucht geeft op zijn tijd. Gods tijd. Dat is altijd de beste tijd. Daar wordt ze naartoe getrokken, geleid. Dat doet de geest. Gods geest leidt. Soms mag je het achteraf zien. Een wonder Gods. Midden in de strijd geplaatst. En een wonder Gods. Juist toen sprak ik tot je. Juist toen trok ik je eruit en bracht je. Ja, waar naartoe? Je kon het niet zien. Het ging door een wolk heen. Maar als dan dit gezien mag worden, zoals bij die bruid. Dat er, oh, niet die woudreuzen zijn die helpen kunnen. Maar dat er midden in dat bos zomaar een appelboom staat. Die ook vrucht draagt. Dan had je hem eerst niet gezien. Want wat is een appelboom nu vergeleken met die hoge bomen, imposante woudreuzen? Daar vallen ze bij in het niet. Daar keek je niet eens naar. Oh, je ogen moeten ervoor geopend worden. Je kunt heel vaak al het boek Hooglied, al het evangelie, de vier evangeliebeschrijvingen gelezen hebben. Zonder dat je werkelijk gezien hebt dat er één naam in klinkt die van Jezus als weg naar de Vader. Als de enige weg en het leven. Maar als dan Gods geest er naartoe leidt en er trekt en dan zegt maar deze is het. Dan gaan je ogen open en dan zie je het en dan mag je zitten en rusten. Eindelijk rust. En dan is er overvloed bij hem, ons tweede punt. Het is niet alleen uniek. Hij is ook vol van schaduw, ons tweede punt. De bruid prijst de appelboom aan. Ze zegt, hij is als een appelboom onder de bomen van het bos. Zo is hij, mijn liefste. Hij heeft dat verklaard, zijn liefde aan mij. Hij heeft mijn hart verklaard en toch getrokken met die oneindige trekkingen. Hij is de mijne door een wonder en ik wil hem nooit meer loslaten. Zulk een is mijn liefste. Als een appelboom. Ik heb grote lust in zijn schaduw. Grote lust is een diep verlangen. Daar komen we nog op, maar je kunt het al merken hier in hoe de bruid erover spreekt. Dat ze inderdaad uit ervaring spreekt. Dat ze begrijpt waarom schaduw belangrijk is. En daar kunnen we ons een voorstelling van maken hier. In dit deel van de aarde, op deze breedtegraad. Maar pas echt goed als je in het Midden-Oosten bent. Of in een zomerdag wanneer het ontzettend warm is. Dan begrijp je hoe belangrijk schaduw is. Dat een land, maar ook een reiziger, dor en mat is. Dan ben je uitgedroogd en mat. Dan verlies je alle levenskracht. En van droogte brand, dan is alles in je hunkerend naar water. Dat verzadigen kan. Ze spreekt uit die ervaring, maar ook uit deze ervaring. Dat die toestand van brandende dorst een beeld is voor een leven zonder verkwikking, zonder bescherming en zonder schaduw. Een leven waarin je ervaart wat echt brandt, dat is een God die de bruidegom wil verheerlijken in al zijn volmaaktheden. God die goed is en rechtvaardig. Dat moeilijke woord waar een hart door van één kan krimpen. Gods rechtvaardigheid. Waar je over kunt denken en bang kunt wegvluchten. Dat is alle reden toe. Ik moet het u vanmiddag prediken. Niet in de eerste plaats om u bang te maken. Om jouw angst in aan te jagen. Maar wel om de realiteit te schilderen. God is zo. God is rechtvaardig. Kijk, er zijn heel veel mensen in ons land. Moesten van de week nog aan denken. Die zeggen, kijk, wat is nou waarheid? Iedereen heeft toch zijn eigen waarheid en je kunt toch de waarheid niet kennen, niet weten. En intussen worden diezelfde mensen heel boos, en gelukkig maar, als er desinformatie uit Oekraïne tot ons komt. Dan zeggen ze, dat klopt niet, dat is niet eerlijk, dat is niet waar. En waarom zijn die mensen zo boos? Omdat ze in waarheid geloven. Waarheid bestaat. Echt waarheid bestaat. En waarheid is niet alleen een woord, niet alleen een zaak. Waarheid is een naam, is een eigenschap, een volmaaktheid van God. En wie hier op aarde zegt, ieder zijn eigen waarheid. Dat kunnen we als christenen ook. En dan knippen we stukjes uit de Bijbel die ons bevallen. Of we knippen ze eruit die ons niet bevallen. Dan stellen we onszelf een waarheid samen. Vreselijk. Omdat we dan tekort doen aan de Here en aan onszelf. Er zal een dag van waarheid zijn. Waarin deze rechtvaardige God ons allemaal zal oordelen. Dat moet ik u vanmiddag prediken. En als we dan geen deel hebben aan Christus. Als we vanmorgen niet konden aangaan. Omdat we wisten, ik heb geen deel. Wat is dat vreselijk. Want dan hebben we geen bescherming. Dat weet de bruid. Die gebruikt dit beeld van de schaduw. Omdat ze bij ervaring weet wat het is om onbeschermd in de zon te zijn. Met je vuilheid die het alleen maar erger maakt. De zon en de wind. En het zweet. Wat je nog vuiler maakt. Omdat het stof nog dieper in de poriën waait. Onder die brandende zon moeten werken. Dat hou je niet vol. En daarom zoekt ze deze appelboom. Hij is een boom onder de bomen van het bos. En dan is hij niet hoog, hij is onopvallend. Maar hij heeft toch een kruin, de kroon, de bovenkant van de boom, die in de zon staat. En dat is een top die brandt in die brandende zon. Maar juist daardoor kan hij ook schaduw bieden. Wat een beeld voor die boom, niet per se van Genesis 2. Dat paradijs, dat is niet meer. De engel hoeft het niet meer te beschermen. En dat draaiende, dat wentelende zwaard van vuur hoeft dat niet meer te beschermen. Het is nu weggespoeld. Maar er is wel een andere boom. Een boom van leven aan het einde van de tijden. Die nu al zijn vrucht geeft en zijn smaak. Waarom? Omdat Christus zich aan het hout wilde laten hechten. Wanneer in het Nieuwe Testament over boom wordt gesproken, wordt in het Grieks vaak het woord hout gebruikt. Wat je met boom mag vertalen. Christus stierf aan het hout. Hij in de brandende zon. En totdat het donker werd, midden op de dag. De schaduw over Golgotha over de wereld viel. Geen schaduw die verkwikking bracht, maar die in die diepe duisternis hem bracht onder de brandende toorn van God. Als een rouwkleed hing die schaduw over de aarde, omdat Christus daar onder Gods toorn was. Tussen twee andere vloekdragers. Maar hij droeg de grootste vloek. En dat vloek houdt. Vloek is dat je van God los bent. Erg, hè? Van God los. Ik zei een keer een collega tegen me. Ik ben van God los. En ze besefte niet goed wat ze zei. Van God los zijn. En dan schiet ook je woorden tekort om te zeggen hoe erg dat is. Van God los. Dat is de deur dichtgegooid. God kwijt. En als je dat nu maar beseft. Ja, dan ga je bidden. Als je me goed kunt bidden, dan komt het goed, hè? Nee. Zo de weg gewoon, maar er is iets anders nodig. Wat is er ook? Omdat Christus tussen die twee misdadigers hing. Je zag hem niet. Of als je hem al zag, dan ging je met spot voorbij. Hij was zo veracht. De minste aller mensen. En de bruid is tot hem aangetrokken. Dat is wonderlijk, hè? Daar willen we nog bij stilstaan en dan zullen we gaan zingen. Want we lezen. Ik heb grote lust in zijn schaduw. Lust. En dat is een woord dat in het Nederlands van de Statenvertaling ziet op verlangen. Je mag het ook vertalen met begeren. En dan is diezelfde werkwoordsvorm van het Hebreeuws vanmorgen al gelezen. En dan stond er, gij zult niet begeren. En hier staat wat de bruid wel begeert. Dat zijn van die raadsels die in de Bijbel staan. Als je dat overdenkt, als je de Bijbel onderzoekt, hoe kan dat nu? Dat de Heere zegt, gij zult niet begeren. En dat hier de bruid wordt voorgesteld als iemand die wel begeert, die wel verlangt. Hoe kan dat nu samen? Dat spreekt elkaar toch tegen? Dat is ook zo. Het gaat hier om twee soorten begeerte. En dan spreekt het elkaar opeens niet meer tegen. Weet je wie dat weet? De bruid, wie was ze vanmorgen? Hij, het kan ook een hij zijn. De bruid die weet van twee willen die strijden in een mens. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het verdriet van Paulus in Romeinen 7. De wil van een mens is als een paard. En toen, bij die boom van het leven in Genesis 2... kon de ruiter op het paard zitten zonder leidsels. Hij kon het met zijn stem, met zijn knieën sturen. Het ging helemaal vanzelf. Maar nu, na Genesis 3 is de wil van een mens veranderd. Levensgevaarlijk voor zijn ruiter. Het paard probeert los te komen. Probeert zijn ruiter er vanaf te werpen. En is op hol. Dat is een mens. Als een paard heb ik gedwaald en gerend in het rond. Dat is een mens. Een paard dat over alles heen gaat, over alle grenzen. Onbegrensd en tomeloos is. En nu is er toch een andere wil gekomen. God heeft de wil veranderd. Dat is bekering. Bekering is je wil veranderen. Afsterven van het oude en opstaan tot het nieuwe. Bekering is nieuw hart, nieuwe ogen, nieuwe wil, nieuwe oren, je handen anders. Zelfde handen en ze willen toch de andere dingen doen. Van binnen wordt het anders. Er komt iets nieuws, een nieuw verlangen. En dat verlangen is iets om te onderzoeken. De Heer wil er ook in voeden, heen wijzen. Op het enige voedsel. Tot verandering. Ik heb grote lust. Dan verlang je naar hem. Dan verlang je naar ontmoeting met hem. Om bediening uit hem. Om te ontvangen uit zijn overvloed. Daarom is deze bruidegom haar liefste. En haar appelboom. Hij geeft schaduw. We gaan zingen. Psalm 97. We zingen het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht in Christus Jezus heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Psalm 97, het zevende vers. Thank you. als een appelboom onder de bomen van het bos. Ze mag deze bruid spreken over haar liefste, want hij is uniek en geeft schaduw, vol van schaduw is hij. En hij is heerlijk van vrucht. Hij is vol van schaduw, want het is de geest die haar er naartoe leidde. Eerst had zij niet eens behoefte aan. Zo is dat op zo'n zomermorgen. Als je op pad gaat, dan heb je nog voorraad bij je. En je waterfles is nog vol. Zo'n leren fles die mee kon op reis. Die is nog vol. Maar hoe meer de dag gaat, hoe verder de dag vordert. En dan raak je door je voorraden heen. De zon gaat meer branden. Dan heb je steeds meer behoefte aan zo'n boom. De Heere maakt gebruik van onze armoede. Hij laat het ons zien, onze armoede, niet om van hem af te drijven, maar om naar hem te trekken. Dan is de weg toch bidden. Niet omdat wij zo goed kunnen bidden, maar hij wil wel dat we bidden. Wat is begeren anders dan ook je verlangen bij de Heere vertellen. Je verlangen bij de Heere brengen. Biddend. Je kunt je misschien geen woorden voor vinden. Je mag ook bidden met de bruid. En bidden, en dan kun je zomaar doorlezen vanuit dat boek Hooglied. Zeggen wie je bent. Met haar woorden, met haar ogen. En vraag Heer, laat het me ook zien. Dat het zonder u niet kan en niet gaat. Dat die deur dicht zit. Naar die boom, die er ook trouwens niet eens meer is. En dat er naar die andere boom, dat vloekhout toe moet. Naar die appelboom. Laat het me zien, Heer. En als er Gods geest leidt en trekt, uitdrijft, dat zijn stokken. Dat is Gods wet, die slaat. Maar het is de liefde die trekt. En het is de liefde die onverklaarbare kracht is, die naar die boom brengt. En opeens zie het. Hij is het. Deze appelboom. Wat heb ik toch verkeerd gezocht. Onder alles wat indruk maakt in deze wereld, maar hij is juist zo onaanzienlijk. Om zijn wonderlijke overvloed te tonen. Door dat wonder heen. Hij is juist zo onaanzienlijk. Omdat hij des te wonderlijker wordt voor degene die hem zien mag en vinden mag in zijn heerlijkheid. Zo is het met de Heer Jezus. Gods vriendelijk aangezicht. Het kan toch. Die God van recht. Heeft toch een vriendelijk aangezicht. Waarom? Omdat op het kruis houdt Gods recht en Gods goedheid elkaar ontmoet hebben. En de vrede ook daar met een kus van het recht gegroet is. Dat is de plek waar Christus God en zondaren verzoent. Bij die appelboom. Heel laag. Heel onaanzienlijk. En juist daar. Daar wil hij komen. Daar wil hij zijn. Daar wil hij spreken. Ook tot de bruid. En dan zit ze onder die appelboom. Ik heb grote lust, groot verlangen in zijn schaduw. Ze mag hem zien en ze neemt plaats. Was zo vanmorgen. Wat is er dan een vreugde? Als je niet hoeft om te gaan en onder te gaan in het aards. Maar dat er meer is. Dat de hemel zich opent en dat de bruidegom zichzelf bekend maakt en ook zijn schatten opent. Wat is het dan? Een hemelse verwondering. Het kan ook anders geweest zijn. Het kan ook heel stil gebleven zijn. Je hoeft het ook niet altijd in het bijzondere te zoeken. God is trouw. Hij kan ook later nog terugkomen op wat hij gegeven heeft. Eenmaal gesproken heeft. Daar ook onderwijs in geven. Dat het niet elke keer hetzelfde is. Maar dan twijfel niet aan zijn goedheid. Aan zijn trouw voor een verloren zondaar. Wel altijd goed om te onderzoeken. Hoe het in ons leven is. Maar twijfel nooit aan zijn goedheid. Twijfel nooit aan zijn waarachtigheid. Zijn oprechtheid. Ook in zijn woord wat tot een zondaar komt. Waar hij zichzelf ook bekend maakt en die appelboom aanprijst. Hij is nog te vinden, ook als er strijd was. Ik weet van die strijd. En dan mag je je strijd ook bij hem brengen. Ik heb grote lust in die schaduw. En dan was er vanmorgen misschien geen vrijmoedigheid om aan te gaan. En dat is niet goed. Dat kan ik niet goed praten. Niet als u onbekeerd bent kan ik dat niet goed praten. Want er is geen goed woord over te zeggen. Als we onbekeerd zijn, dat is onze eigen keuze en onze dood. Dan kan ik ook niet goed praten als we toch iets van dat werk van Christus vermoeden in ons leven. En dat er dan toch geen vrijmoedigheid was. Dan kan ik het ook niet goed praten. Want het was wel de meester die dan riep en vroeg om een belijdenis en een getuigenis. Maar hij is ook zo rijk en zo ruim in zijn vergeving. Hij is zo benaderbaar. Dat kun je zien aan die lage gestalte van de appelboom. Benaderbaar juist als je bukt. Dat kun je zien aan hoe hij zichzelf bekend maakt als een lelie in de diepte. En dan is hij bij hen vergeving. Ook van die grootste, die allergrootste zonde van Johannes 15, die Christus noemt als het ongeloof. Dan is er ook daar vergeving van. Ook voor een arme, verloren zondaar. Om dan rust te vinden. Bij hen, die zegt, o rusteloos, word je als de zee heen en weer gegooid. Houdt u een zonde aan de hand? Bekeer u tot de God des levens. Wordt u als de zee geslagen onder een enorme stormwind. Bij mij is rust. Bij mij is schaduw. Ik heb mijn eigen zoon gegeven. Hij is benaderbaar. Er staat geen hek omheen. Hij is als de roos van Saron. Niemand heeft hem in bezit, die vlakte. Hij is aantrekkelijk. Hij trekt aan. Maar je moet er wel oog voor hebben. Je ogen moeten open zijn voor zijn wonderen schoonheid. Juist in de diepte bent u al zover. Om te bukken. Om het leven te ontvangen. Om te zitten onder de schaduw. Dat is dat andere beeld van de bruid. Van deze appelboom. Ze mag zitten en proeven. Dat is ons derde punt. Hij is heerlijk van vrucht. Zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. En dat zagen we vanmorgen ook al. Dat er bij die bruid ontwikkeling is. Het is natuurlijk een boek van 8 hoofdstukken. Zo is het ingedeeld. Maar in al die hoofdstukken wordt steeds weer iets over de Heer Jezus gezegd. En soms denk je dat is toch al een keer gezegd. En dat kan ook wel. En dat geeft toch ook niet. Als je 's morgens vroeg tegen je liefste mag zeggen. Ik hou van je. Dat is toch niet erg als dezelfde woorden weer klinken, ook in de psalmen. Maar je merkt ook wel dit. Dat er ook ontwikkeling is. Dat er soms andere dingen, nieuwe dingen gezegd worden. En zo kan dat ook zijn in het omgaan, in het kennen van deze appelboom. Ik geloof ook dit, dat er in het genadeleven ontwikkeling is. Juist ook de diepte in. Juist ook dat bukken bij die lelie van dalen. Dat hij zo zich bekend maakt, zo zich opent, zo stuk hier, zitten onder zijn schaduw, dan denk je, daar heb ik genoeg aan. Maar niet als je honger hebt, niet als je dorst hebt. Dan ben je blij met die verkwikking, dat is waar, van schaduw. Maar je moet meer hebben, je moet iets wat van binnen verzadigt, wat die brand blust, wat die leegte gaat vullen, die niets en niemand kan vullen en zeker geen varkens voeren. En opeens kijkt de bruid omhoog. Ze zit op haar rustige, schaduwachtige plekje. En ze kijkt omhoog. En daartussen de bladeren ziet ze een vrucht. En meer dan één. En zijn vrucht. En dan gaat de hand uit. En dan mag ze die vrucht pakken. Omklemmen. En nemen. En proeven. En smaken dat de Heere goed is. Mag de hand uit, een lege hand, zoals het vanmorgen ook. Dat is het mooie van de coronatijd. Het is niet alleen moeite, maar meer bewustzijn ook. Ook in de protocol voor vanmorgen, dat ik u in die lege hand, die ontvangende hand, dat stukje brood mocht leggen. Als u hier mocht hongeren en dorsten naar die levende Christus. Wat is daar een rijk gebaar? En als ze dan niet plukken kon, dan kon de Heer ook die appel laten vallen. Het kan allebei, het mag ook hoor. Door het geloof mag genomen worden, mag omhelst worden, zegt dominee Kerst in zijn boekje bij het kort begrip. Dat is de hand op Christus leggen, de hand op het offerlam leggen. Dat is niet alleen op hem zien en onder hem zitten en in zijn schaduw zijn. Maar dat is ook van zijn vrucht nemen en van zijn vrucht ontvangen. Nemen en ontvangen. In het Grieks zijn dat woorden die hetzelfde werkwoord soms wel terugvoeren. Dan kun je het zowel als nemen als ontvangen verklaren. Zo is met die vruchten. Dat is een daad van geloof. Dat is een gevuld worden en een ontvangen worden. En dan is het in je hand. En dan ook proeven. En smaken. Waarvan? Van vrucht. Zijn vrucht. Dat is ook met die schaduw zo. Maar ook hier. Voor wie is dat troost? Voor wie als een pelgrim een lange reis heeft gemaakt, door zijn voorraden heen is, geen vrucht meer bij zich heeft, onder de brandende zon gelopen heeft, opgejaagd is door de doornen, daardoor overweldigd was, maar nu rusten mag en dan vrucht ontvangen mag, niet uit die pelgrim. Dat lukt niet. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid, maar uw vrucht wordt uit mij gevonden. Dat is de vrucht van deze appelboom. Het is zijn vrucht en hij is het gehemelte zoet. Dus niet in één keer eten en zo snel mogelijk wegslikken, maar proeven. Proeven, dan blijf je erbij. Dan geeft dat bewustheid. Een stukje brood. En dan proeven. En smaak. Dat de Heere goed is en dat dat brood zich ook vermengen wil. De bessen samen tot één sap, maar ook de sap, de vrucht, het brood, dat mag één lichaam worden. Het vermengt zich met het lichaam ook van degene die ontvangen mag. Het wordt vermalen, het wordt opgenomen. Zo wil Christus zich meedelen. Wat is dat onbevattelijk en wonderlijk. Zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Ik heb mijn mens laten worden, zegt Christus. Ik heb de menselijke natuur aangenomen. En ik ben een eersteling, een eerstgeborene onder de broederen. En een eersteling van een volle oogst. Ik wil een ziel vrijmaken van de dood en de toorn Gods. En de leegte en de honger en de dorst. Maar ik wil ook het lichaam daarvan vrijmaken. Ik wil laten opstaan, ook tot een nieuwe wandel. Zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Welke vrucht? Ja, dat is deze, van verkwikking natuurlijk. Dat je weer verder kunt. Deze ook, van de reiniging. Ik spreek wel eens jonge mensen die zeggen, het moet in de kerk meer gaan over de heiligmaking. Het gaat hier over, deze vrucht van de Heer Jezus. Heiligmaking. Waarom verlang je naar heiligmaking? Omdat je zelf zo onheilig bent. Omdat je jezelf niet heilig kunt maken. Omdat je de vrucht van een ander nodig hebt. Ik bedoel, als je jezelf heilig moet maken, waarom heb je dan die appelboom nodig? Als dat moet, het moet ook wel. Als je dat kunt, waarom heb je dan die appelboom nodig? Deze vrucht wordt in de diepte gevonden. En opent zich voor het verlorene, maar niet alleen tot heiligmaking, waarmee ook tot rechtvaardigmaking. Als je ervaren hebt dat je onder de brandende zon verder moet. En dat je geen bescherming hebt tegen die toorn die op je brandt. Dan is niet alleen die schaduw tot verkwikking. Maar dan is er ook die vrucht van gerechtigheid. Ook als je op moet staan en weer verder moet het leven in. Dan is er die vrucht van gerechtigheid die alleen uit die levensboom Christus Jezus gevonden wordt. Hij brengt die voort om te proeven en te smaken. Dat hij gerechtigheid is en als een schild beschermt. Hij is in dat pelgrimslied van Psalm 84, een schild. Ook tegen de brandende zon en tegen alle pijlen van de vijanden. Gerechtigheid, waar alle aanklachten van de boze op moeten afketsen. Dan kun je leven en dan kun je verder. En dan is het zo'n wonder. Dat je niet alleen tegen die aanvallen beschermd bent. Tegen die beschuldiging en die aanklacht. Maar dat er ook die levenskracht ontvangen mag worden. Om dan op te staan tot een nieuwe wandel. Dat is heilig maken. Dat is uit Christus ontvangen. Voor onwaardige waardigheid in deze appelboom. Voor onaanzienlijke rijkdom in deze appelboom. Juist omdat hij zo laag wilde worden. minder dan de bomen van het bos, een geringe appelboom, maar juist daarin zo rijk en zo groot. Hoe gaat het dan verder? Dat is wel erg. Als je leest hoe Salomo verder is gegaan. Hij weet niet op welk moment van zijn leven hij het boek Hooglied heeft geschreven. Het Hooglied dat van Salomo is. Het is wel erg. Als je ziet dat in zijn pelgrimsreis die oude vijanden weer terug zijn gekomen. Dat is het. Hij had zoveel wijsheid. Misschien ben jij zo wijs dat je een beetje in zijn buurt komt. Dan prijs ik je gelukkig met wijsheid. Want wie wijs is, kan onderscheid maken tussen wat goed en kwaad is. Dat is ten diepste wijsheid. Ik hoop echt dat er heel veel wijze jongens en meisjes vanmiddag in de kerk zitten. Ik hoop zelfs wijzer dan Salomo. Want met al zijn wijsheid koos Salomo weer voor varkensvoer. Wat is dat dom? Wat ben je dan dwaas? Helemaal niet wijs. Ik hoop dat jullie wijzer zijn dan Salomo. En als het dan toch niet lukt. Als het u niet lukt. Toch weer niet gelukt is. Daar is geen goed woord van te zeggen. Dat is zonde. Dat kunnen we niet anders verklaren. Daar mogen we ook nooit in rust. Ook niet in ongeloof. Het kan wel de werkelijkheid zijn. En dan zijn er toch goede woorden. Bij een goede God. Hoe dan? Omdat hij het allerliefste wat hij had. Mijn liefste noemde de bruid hem. Het was ook zijn liefste, zijn eigen zoon. Naar deze aarde zond. En waarom dan? Om ze eruit te halen, varkens en tot een lam te maken. Omdat hij zijn eigen lam gaf. Om te redden van de dood. Stelde hij zijn eigen lam in het oordeel, in de vuurproef. En in de dood. Isaac mocht leven. Christus wilde. Christus moest sterven. En in dat lam. In hem die meer dan Salomo is. En wijzer dan Salomo is. En die vol van gerechtigheid. En van heiligheid is. In zijn naam mag ik u wijzen. Op hemzelf. Mag ik die ene naam verkondigen. Wat zoek je, o domme mensen, voor het levende dood. Waarom zoek je het nog bij varkensvoer? Daar kom je mee om en dan word je ziek van. Zoek het bij Jezus. Bij mij, zegt hij. Bij mij is plaats. En dan klinkt een appelboom als een boompje met weinig ruimte. Maar er is een onmetelijke ruimte bij deze Christus. Dat is geen dringen. Wel een dringen om er te komen als je hart brandend is en gaande is zoals bij Zacchaeus. Maar er is plaats. Er is nog steeds plaats. Onder de schaduw van zijn vleugelen, daar verwijzen de kanttekeningen naar. Waar hij beschermen wil, in het leven en tegen de dood en door de dood heen leiden wil. Pelgrims naar een vaderland met nooit meer zonde, nooit meer ongerechtigheid, nooit meer hartverscheurend lijden en verlies en verdriet. Maar waar vreugde is en leven is en heerlijkheid is. En dan is er die boom van leven hier op Golgotha, liet hij zich er brengen. En daar is hij die boom van leven. Hij is het zelf, Christus Jezus, uit de troon van God. En hij geeft zijn vrucht op zijn tijd. Hier al de voorsmaak. En straks de eeuwige vervulling. Ingaan. En avondmaal houden. Zalig wie er hier al van eten en proeven mag. Amen. Heere. Zegen uw woord. Wil er door lijden en troost. Wil er door bekeren, vermanen van verkeerde wegen. Maar trekken en brengen tot het enige wat vervullen en verzadigen kan. En die weg is geopend. Omdat u uw eigen zoon gaf. Daar sprak uw woord vanmorgen, vanmiddag van. En het sacrament in zijn rijkdom. O Heere, wij bidden. Wil dan verder gaan, ook als er een weg voor ligt. U weet hoe lang en hoe die is. Maar als we dan onbekeerd zijn, bekeer ons tot het leven. En als we iets mogen weten van die naam, wil dan leiden door uw goede geest tot eenmaal in dat land van belofte. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 73. Het 13e vers. Wie heb ik naast u omhoog? Psalm 73, het 13e vers. Ontvang nu de zegen des Heren en ga dan heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen. Zegen.